Geliefde gemeente, het woord voor onze overdenking vindt u in Handelingen 2. Niet in 2 Timotheus 1, maar Handelingen 2 en daarvan het 42ste vers. Handelingen 2, vers 42. Daar spreekt het woord van de Heere. En ze waren volhardende in de leer der apostelen. En in de gemeenschap. En in de breking des broods. En in de gebeden. Tot zover. Letten wij vanmiddag op volharding. Je kan merken, geliefde gemeente, dat waar de Heilige Geest in zo overvloedige mate werd uitgestort, dat daar een beweging ontstaat, veroorzaakt wordt door de Heilige Geest, die niet op een bepaald moment stilstaat. Er zit een doorwerking in. Ach, hoeveel bewegingen komen tot stilstand. Maar hier zie je iets van het kenmerkende van de Heilige Geest, niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest, al het geschieden. In het Oude Testament werd de profeet getroost. Toen hij al de grote bezwaren en onmogelijkheden zag. Hoe komt het ooit terecht? Hoe komt er een tempel? Hoe komt er een dienst van God? Na zoveel ballingschap, ingezonkenheid, moedeloosheid, twijfel, waar ze allemaal mee behept waren. En dan roept hij uit in de kracht van de geest, wie zijt gij, o grote berg? Voor het aangezicht des Heeren, Zerubabel, zal deze berg worden tot een vlak veld. Dat doet de Heeren zelf. Ik weet wel, als wij dat Handelingen 2 weer eens lezen, dan zeg je ja. Hè, wat was dat? Wat was dat allemaal bijzonder? Levendig. Fris. En er kan er ook een jaloersheid zijn. Een verlangen. Dat is niet altijd onterecht. Zeker niet. Hoewel, we moeten er ook weer geen wet van maken. Ook in dit hoofdstuk waar allerlei dingen gedaan worden door de Heilige Geest, dat hoef je niet in een wetartikel of vorm te gieten. Maar je merkt er wel uit dat die eerste, ja, je zou zeggen die ontsluiting van die bron gepaard gaat met zoveel wonderlijke tekenen en gemeenschapsoefening, dat het toch ook iets is om jaloers op te mogen zijn. En altijd weer te vragen, kom, Schepper, Geest, bezoek uw kerk. En richt ons op uit onze doodslaap. Maar nou ook in dat vers van de tekst, daar zie je iets van dat voortgaande en doorgaande werk van de Heilige Geest. Die dat woord van harte aannamen, die werden gedoopt. En werden op die dag omtrent 3000 zielen toegedaan. De apostelen zijn er verlegen van geworden. Ze konden het haast niet bijhouden. Zoveel mensen. Hoe ze die allemaal op één dag gedoopt hebben, dat weet ik niet. Maar het zal wel zo gebeurd zijn. Maar het is wonderbaarlijk. Vandaar dat woordje omtrent 3000 zielen. Daar komt de verlegenheid in uit. Een verwondering. En dat in die bloedstad. In die stad waar de Heere veroordeeld en verworpen werd. Jezus had gezegd, gij zult groter dingen zien. En groter dingen doen. En dat gebeurt hier. Wie had daar nou op gerekend? Ik weet wel. Je moet natuurlijk niet vergeten, in deze Pinkstertijd is het ontzettend druk in Jeruzalem. Honderdduizenden mensen. Maar goed, het zijn er toch maar, toch wel, 3000 die tot bekering komen. Wij wonen ook in een stad van 95.000 mensen. En er zijn steden waar het die nog veel groter zijn. En waar de kerken voor de voetweg worden verkocht. Er zijn geen mensen voor. Die komen. En er is niks. Dus het is wel een ontzettend groot wonder. Een triomf. Die juist de Heere God behaalt, zou je zeggen, midden tussen de vijanden. Hij rijdt voortmoedig op het woord van zijn waarheid. Maar kijk, nou is het altijd zo, dat in het koninkrijk God, ik zei vanmorgen, daar kun je niet zomaar zeggen, ik ben bekeerd. Want, dat is een doorgaand werk. Dat gaat door. Je mag uit genade zeggen, de Heere heeft mij levend gemaakt. Hij heeft mij het woord doen horen. Hij heeft mijn hart ervoor geopend door zijn Heilige Geest. Maar het is niet zoals in sommige godsdiensten. Daar kun je ingewijd worden, stapje voor stapje, totdat je helemaal bovenaan staat. Dan weet je het. Dan hou je eigen verder bezig met de technische kanten, hoe het allemaal moet en wat je allemaal moet doen. Maar dan ben je een ingewijde. Zo is het. Met het koninkrijk van God. Niet. Want daar gaat het om de verhouding tussen de levende God en mensenkinderen. Mensenkinderen met hun kleinheid, nietigheid, zondaar, die zo vaak getuigen. Ik heb gedwaald als een verloren schaap. Dus dat betekent, als het goed is, is er geen stilstand. Dan zitten wij allemaal ergens voortdurend op de school. Je kunt niet zeggen van, ik ben nou gedoopt, of ik heb nou belijdenis gedaan, of ik heb dit, dus. Nee, helemaal niet. Elke keer is het opnieuw beginnen. Elke keer de eerste klas, het ABC, en aan de laatste letters komen we niet eens toe. Want ik zie nu, zegt Paulus, door een spiegel in een duister raadsel. Het is maar een klein stukje. Ten dele. Het is, zeiden de ouderwetse mensen, stukwerk. Je bent op weg. Het is in jezelf nooit een zijn, maar een worden. In Christus is het een zijn. Maar hier op aarde is het een worden. En nou staat er in de tekst, zij waren volhardende. Wat betekent dat? Nou kinderen, als je een rapport krijgt op school, dan schrijft de meester of de juffrouw er wel eens wat bij. Dat kunnen ze bijvoorbeeld erbij zetten. Mooi. Volhouden. Ga zo door. proberen ze je zo een beetje moed te geven en te zeggen, ja, het is mooi, maar nou zo doorgaan. Zo moet het blijven. Proberen zo te houden. Nou, daar zou je aan kunnen denken, kinderen, als het gaat over dat woord volharding. Maar ik moet er nog iets bij vertellen. Want dat woord, dat betekent oorspronkelijk, zoals het werd opgeschreven, zij klemden zich vast aan. Dat betekent het eigen, daar komt de liefde bij. Ergens je eigen aan vastklampen. Door een innerlijke beweging van de geest. Je ergens aan vastklampen. En dat is daarom zo mooi, weet je wel, dat wij, ja, bij volharding, dan denk je wel eens aan hele sterke mensen die aan touw trekken zijn of die een boom aan het omzagen zijn of een ander zwaar karwei en ze spugen zo eens in hun handen en ze zeggen, dat fixen we wel even. Zullen we dat eens even doen? En ze willen niet ophouden. Ze kunnen niet ophouden. Dat is de eer. Of ze moeten die boom opgetild hebben. Of de laatste zaag sneden door. Dat die omvalt. Oh, eigenlijk zouden ze halverwege al hebben willen stoppen. Maar dat doen ze niet. Want het komt de eer te na. Ik krijg hem erop. Mensen die meedoen met de vierdaagse. Jongen. Volhouden, roepen de mensen aan de kant. Volhouden. Bijna. Nog één dag. En de mensen. Die lopen dapper door. Je weet. Geven niet op. In ieder geval. Bij volharden en volhouden. Dan ben je genegen om te denken. Aan buitengewone prestatie van een mens. Dan zie je zoals op een plaat wel eens. Die had je ook in de oorlogstijd. Daar stond dan zo'n dappere soldaat, weet je wel, die aan het oostfront ging vechten. En alles even mooi, even gelijkmatig, even stoer, die schouwers, die plaatjes. Zo, wat een mooi mens. Dat lees je er gewoon van af, hè. Volharden. Door dik en door dun heen. Maar kijk. Als je nou weet. Dat het eigenlijk betekent. Je vastklemmen. Ergens aan. Dan krijg je toch een ander idee. Want dan kun je ook denken aan iemand die niet goed kan zwemmen en die drijft daar en die heeft een riemspaantje of een plank waar die zich aan vastklampt en daar dobbert hij. Zo nu en dan slaat er een golf over hem heen. Hij kan wel eens kramp krijgen. In zijn vingers. Maar ja. Zinken is verdrinken. Dan krijg je toch wel een iets ander gezicht. Op dat woord. Volharden. Kijk. Kinderen, als je soms zo benauwd droomt. Dat je aan een hoge toren hangt. Of aan een dak gooit. In je gedachten. En je voelt je handen moe worden. En oh, en straks dan val ik. Het bloed stroomt uit je vingers weg. Nog eens schrikkend. Oh, gelukkig. Net als je valt, zijn soms wakker.
dan kun je natuurlijk niet pochen op je eigen en zeggen, maar ik ben zo'n volhouder, want dan zou je zeggen, och, papa, je moest eens weten hoe bang ik was. Je moest eens weten hoe bang dat ik was. Ik dacht, nou val ik dood, ik val mordood. Zij waren volhardende. Dat is zich vastklemmende. Dat is het werk van de Heilige Geest. Die krachtig werkzaam is in zondaars harten. Om zich als arme drenkelingen. Die het niet kunnen redden. Die het niet halen. Om zich nu vast te klemmen. Waaraan? Nou, er wordt hier punt 1 genoemd. De leer van de apostel. De leer der apostelen. Wat was dat voor een leer? Dat was de verkondiging van het woord. Dat was oud en nieuw testament, zou je zeggen. Uit het oude testament hebben ze gepreekt, net als Petrus op het Pinksterfeest, die haalt allerlei teksten aan uit het oude testament, waar de komst van de Heilige Geest beloofd wordt. Trouwens, de Heilige Geest is God. En weet je wat die Heilige Geest doet? Ja, die doet heel veel, dat kan ik niet allemaal zeggen. Maar wat die Heilige Geest ook doet is dit. Dat je luistert. Dat je eerbiedig wordt gemaakt. Zodat je in de kerk mag gaan luisteren. Je ziet hem niet, de Heilige Geest. Je kan niet zeggen, daar zit de Heilige Geest. Wij kunnen God ook niet zien. Maar hij is er wel. Misschien zit je wel eens te kijken, dat je denkt, kijk die man is, of die vrouw, wat zou die toch hebben? Hij kijkt zo blij, of ik zie tranen lopen over zijn gezicht. Of hij zit zo te zingen. Hij heeft gedacht aan zijn genade. Zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. Weet u dat komt? Dat is nou de Heilige Geest die dat doet. Die dat geeft. Dat je het echt hoort. Laat nou eens het zeggen. Dat kan Joke ook wel begrijpen, denk ik. Als nou je moeder ziek is. En die kan niet zoveel doen als ze graag wil doen. En er komt dan nog een oog bij waar je niet meer uit kijken kan bijna. Dan kun je wel begrijpen. Dat mama wel eens verdrietig is. Net als ome Kees. Want je wil toch zo graag wat doen. Nou, dan zou je zeggen, oh, mama die zit heel de dag te huilen. En papa wordt ook al verdrietig of boos. Begint te schelden. En natuurlijk, mama huilt wel eens. En papa misschien ook. Maar dan opeens zie je ze weer lachen. En dan zeggen ze, als de Heere me niet hielp, dan zou ik alle moed verliezen. Dan zou ik zeggen, ik wou dat ik maar dood was. Ik wou dat ik er maar niet meer was. Wat heb ik nog aan mijn leven? Dat doet nou de Heilige Geest. Die geest, dat vader, moeder, wie het ook geldt, in moeite en zorgen, telkens weer moed krijgen dat de Heere kracht geeft, dat de Heere helpen zal. Dit doet nu ook de Heilige Geest. Die mensen die even tevoren nog stonden te trillen op hun benen. En die zeiden, mannen, broeders, het is verloren. Wat moeten wij doen? We hebben de Heer Jezus gekruisigd. Diezelfde mannen hebben gehoord. Kom terug. Op die boze weg. En luister naar de Heer. Naar zijn woord. Diezelfde mannen. Dat zijn geen mannen die zeggen. Nou zijn we gedoopt. Nou hoeven we niet zo meer naar de kerk. Hoeven de catechismus niet meer te horen. Hoeven het kort begrip niet meer te doen. Hoeven de geloofsbelijdenis niet meer voor te lezen. Dat hoeft allemaal niet meer. Want we zijn nou zo blij in ons hart. Sommige mensen die willen dat altijd. Die zijn zo blij. Ik heb die mensen ook vaak ontmoet. Aardige, hartelijke mensen soms. Want Jezus is in mijn hart. Zeg het dan. En als je dan gaat praten. Nou ja, ze hoeven natuurlijk niet al die vragen uit haar hoofd op te zeggen. Maar dan denk je wel eens, wat is dat voor een Heer Jezus? Wat is dat toch? Ze weten er eigenlijk niets van. En dat zeggen ze ook soms. Ja, dat hoeft niet. Dat hoeft niet hoor, de kerk is geen kleuterschool. En op de kerk, nou ja, dat in de kerk, daar zit je toch niet in de klas om wat te leren. In de kerk, dat... Daar zeg je alleen... Prijs de Heer. Ja, natuurlijk, dat wordt in de kerk ook gezegd. Maar ze hebben er geen erg in dat dat ook prijs de Heere is als we zeggen. Heere, ai, maak mij uw wegen. Door uw woord en geest bekend, leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen ze treden bent. Ze willen het niet direct weten dat de blijdschap nou ook verband houdt met de leer. Met wat er verkondigd wordt. Dat het niet alleen te maken heeft met wat we doen. En of dat we wel blij zijn of niet zo blij en dat we blij moeten zijn. Maar dat het te maken heeft ook met het leren. Het leren van wat God ons in zijn woord bekend maakt. En dat je nooit uitgeleerd wordt. Je wordt steeds dommer in je eigen oog. Dat je denkt, oh wat ben ik toch vreselijk dom. Maar je kunt nooit eigenlijk zeggen van, nou ja, ik ben het. Ik weet het. Want morgen weet je, dan doe je opeens de ontdekking dat je het helemaal niet weet. Wat staat er dus? Dat het een gevolg is dat de Heilige Geest gekomen is. Dat die mensen zich vastklampen aan de leer. Er staat de leer van de apostelen, omdat die apostelen het mochten vertellen. Maar het was eigenlijk de leer van God, de leer van het woord. Er zijn mensen die zeggen ja. Ja, maar dat geeft niet hoor, dat hoef je allemaal niet te... Nee hoor, je kan alles op één nagel schrijven, zeggen ze dan. Al zo lief heeft God de wereld. Maar het is onzin. De Heer heeft ons toch de Bijbel gegeven. En de kerk, en de catechisatie. Ik weet wel, de Heer kan één woordje gebruiken. Die man die door Parijs liep... Waaide een snippertje van de Bijbel af. Zo'n stukje. Hij raapte het op en hij las het. En hij hoorde het. Hij begreep het. En hij werd veranderd. Tuurlijk. Dat kan wel. Maar die man die zegt toch niet. Aan dat snippertje heb ik genoeg. Verder ga ik niet naar de kerk. En verder hoef ik nooit wat te horen en wat te leren. Dat hoeft allemaal niet. Want ik heb het. Nee,
Daar zie je nou, geliefde gemeente, het noodzakelijke van dat werk van de geest. Om vastgeklemd te zijn aan de leer. En dat is de Heere God en de Heere Jezus en de Heilige Geest, wat ze in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. Kijk, toen had je dit nog niet, dit was nog niet opgeschreven. Dus de apostelen die namen gewoon een tekst uit het Oude Testament als ze gingen spreken, of ze gingen vertellen wat ze gehoord hadden van de Heere Jezus. Wat hij hun allemaal verteld had, dat gingen ze doorvertellen. Dat werd de leer genoemd. Je zou zeggen, ja, net ziet als onze catechismus. Wat is uw enige troost beiden in leven en sterven? Die mensen die zaten niet hele dagen in hun handjes te klappen en weet ik allemaal. Maar die luisterden ook als kerk was. Hé, dat heb ik nooit geweten. Och, wat is er in die Heere Jezus Christus toch te vinden? Zijn dierbare leer verspreidt een straal van billijkheid. Dat ze al onwaarheid haalt. Nou, dan hadden ze goed mogen luisteren. Maar de andere dag, dan zeiden ze, het is het mensdom meerder waard dan het fijnste goud op aard. Niets kan haar glans verdoven. Zo ging dat. De leer, dat was dus niet een pronkstuk. Een oude statenbijbel met koperen sloten. In de hoek of op het tafeltje. Maar was het samenkomen om te horen naar het woord van God. En dan heus niet dat ze altijd in een soort extase waren. Je hebt mensen die hebben altijd alleen maar dan naar hun zin, weet je wel, als er iets is van, ja, ik ben zo blij of ik ben zo dit. Nee, er is ook degelijk een lering in de prediking. Weet je wat dat betekent? Heel simpel gezegd. Probeer nou eens mee te nemen, bijvoorbeeld. Volharding. Ja. Je vastklemmen aan. Waarom? Anders zink je. Anders zink je. Je kunt keren of draaien, maar buiten de kerk vind je ergens. Ik zeg niet wat de Heere allemaal niet kan, maar het gaat erom hoe de Heere zich in zijn woord heeft willen openbaren en verklaren. Dat heeft voeding nodig. Het is geen automatisch iets dat wij over de Heilige Geest te beschikken hebben. Maar de Heilige Geest werkt ook door het woord. Door de prediking, door de leer. Je kunt niet zeggen, wat doet het er nou toe of dat ik nou geloof dat de Heere Jezus maar een gewoon mens geweest is. Hè, of dat hij de Zoon van God geweest is. Of dat ik net zoals die Jehovah getuigen zeg, ja, de Heilige Geest dat is geen God. Dat is maar een kracht. Net als die zonnestraal die ik in mijn gezicht voel. Dat is God. Dan kun je wel zeggen, ja, dat komt er niet op aan als jij je maar gelukkig voelt. En als je er maar blij mee bent en als je maar dit en dat, als je het maar meent en zo. Ja, maar dat kan niet. Dan kun je de Bijbel wel weggooien. Dan heb je geen Bijbel nodig. Dan kun je wel een ander boek nemen. Maar nu, dat het zo mooi is dat het nou zo begint, hè. Dat ze waren allemaal verslagen. Ze werden blij gemaakt doordat ze nog zalig konden worden. Ze werden gedoopt op de belofte van de vergeving van al hun zonden in de naam van de Heer Jezus Christus. En nou gaan ze niet naar huis. Ja, natuurlijk, ze gaan wel naar huis om te slapen, om te werken, om te eten en noem maar op. Maar nou zeggen ze niet, hè, dat hebben we weer gehad. Nee, zij klemden zich vast aan de leer der apostelen. En dan mogen de ethische in het verleden al gezegd hebben, geen leer, maar heer. Daar wilden ze mee zeggen, ah, al die leerstellingen. Ik weet wel, een mens kan de verkeerde kant ermee opgaan, zoals hij met alles de verkeerde kant opgaat. Maar,
Kijk uit. Want wij hebben allemaal de neiging om het innerlijke licht en het innerlijke gevoel boven alles te stellen. Maar het woord staat boven alles. Het woord is de maatstaf. Je kunt wel zeggen, ja, ik vind dit of dat wel, nou, ik zie er geen kwaad in hoor. Dan kun je zeggen, ja, maar wat zegt nou het woord? En als hij dan nog zegt, ja, nou ja, dat staat er in de Bijbel. Nou ja, dan gooi je de Bijbel overboord. Dan doe je eigen zin. Maar dan moet je toch eerlijk zijn en zeggen, ja, die Bijbel die zegt het wel, maar ik trek er me niks van aan. Oh, wat een wonder, ze waren volhardend in de leer der apostelen. He, dat is iets waar je zo naar, ook begeerig naar kan zijn, hè. Want in de kerk heb je tijden van opwekkingen en inzinkingen. Tijden dat alles zo dor en zo troosteloos is. En je hebt tijden dat er een beweging is. Hè? Dat we allemaal door dat woord gebonden worden. En er zijn ook tijden dat de kerk half leeg zit. En ja, in de week al helemaal, niet veel, allemaal druk en... Tuurlijk, ik weet het allemaal wel, ik ben ook een mens van deze tijd. Maar is het niet om jaloers op te wezen? Volhardende, zich vastklemmende aan de leer. Wetende dat er steeds nieuwe diamantjes tevoorschijn komen. En dat er steeds nieuwe wonderen tevoorschijn komen. En dat je steeds meer mag verstaan wat de Heer Jezus nu gedaan heeft om zulke verloren zondaren zalig te maken. En dan ben je nooit aan het eind. Ik ben wel eens verschrikkelijk moedeloos geweest. Nog eens dat ik denk, ja, dat is mijn schuld hoor. Ja, waar moet je nou over preken? Dan zit ik te kijken, te lezen, heel de avond of zo, de zaterdagavond of de vrijdagavond. Dit, ja, dat, nee, daar kan ik ook niet over. Nee, dit niet, dat niet, nee. Nog eens vooraan beginnen. Hè? Nou, eens in de psalmen kijken dan. En dan kun je zo vreselijk moedeloos worden, maar het is mijn eigen schuld. Het is wel eens gebeurd dat de Heere God tegen me zei, ik zag de Heere God niet, maar hij zei het heel zachtjes in mijn hart. Heb je er al om gevraagd aan mij? Oh, ik moet over de Heere spreken en over zijn woord. En ik heb nog niet eens aan de Heere gevraagd of hij me helpen wil. Dan zei hij, ja Heere, ik ben een groot beest voor u. Onvernuftig, ondankbaar, schaamteloos dat ik zo de Bijbel pak. En ja, was, ja nee, ik weet geen raad en... Vraag het aan mij. Heer, help mij. Geef u mij een open oog voor uw woord. Dat doet de Heer ook. Wat troostrijk. Om te volharden in de leer der apostelen. Ook al ben je er niet altijd bij. Veel God die zweef ergens. Ja, als ik naar mijn eigen te werk ging, ging ik soms liever een eindje kuieren. Wandelen betekent dat. Maar dat ben ik maar, hij wou zeggen. Daar moet je niet naar luisteren. Maar je eigen moet je niet luisteren. Vastklampen aan de leer. Met die dode vingers. En nochtans in de hoop. Heren, ontdek mijn ogen dat ik aanschouwe de wonderen van uw wet. Wil de nevels opdoen klaren. Dat ik de wonderen mogen zien en eren. Die zich in uw woord openbaren. Dus je kunt niet zeggen, de leer, oh de leer. Nee, het eerste. Zij waren zich vastklemmende aan de leer der apostelen. Trouwens, je bent een zondaar. Morgen ben je ook een zondaar. En overmorgen? En je mag vragen aan de Heere, Heere, wilt u mij vasthouden en dapper en vromelijk tegen de duivel en zijn gehele rijk strijden? Maar de overwinning is van de Heere. Nou, als we dan volgende week weer in de kerk komen, dan heb ik toch weer de leer der apostelen nodig dat God zondaren rechtvaardigt om niet
en dat zijn bloed reinigt van alle zonden. Er staat nog meer in de gemeenschap. Daar klemden ze zich ook aan vast. Wat is dat? Nou, dat is een heel breed terrein en daar kan ik maar een paar dingetjes van zeggen. Kijk, in de leer die geloofd wordt, is de hoofdinhoud: ik geloof in God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, door de genade van de Heilige Geest. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de ene en waarachtige God, en Jezus Christus, die zij gezonden. Het is dus in de eerste plaats gemeenschap. Je kan het niet omdraaien, bedoel ik. Je kan niet vanuit je eigen gemeenschap tot Christus komen, als er geen gemeenschap met Christus is. Ik probeer dat ook wel, maar ik kom steeds verkeerd uit. En dan denk je, ja, als ik nou zo is, als ik nou zo is, als ik nou dit is. Punt 1 is, vanuit de leer, gemeenschap der heiligen in Christus Jezus. Want daar staan we allemaal als drenkelingen. Drijven we daar op die grote wereldzee en stroom. Allemaal. En je ziet nog meer van die dode vingertjes aan dat plankje hangen. Nog veel meer. Er is iets gemeenschappelijks in. Om Jezus Christus te mogen kennen. Zoals Paulus zegt, opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding. En de gemeenschap zijns lijdens. Zijn dood gelijkvormig wordende. Want de Heilige Geest, die zijn werk is het, om ons van de Heer Jezus te leren wie hij is, wat hij doet. Dus de gemeenschap is allereerst gemeenschap. Een gezamenlijke gemeenschap met hem. Met de Heer Jezus Christus. Met de Vader en de Zoon. Daaruit vloeit voort de gemeenschap. Ja, Calvijn legt sterk de nadruk op de kerk. En terecht. Dat zal wel terecht zijn, denk ik. Want dat is ook zo'n gevaarlijk puntje. Je hebt ook een verkeerde gemeenschap, hè? Die kan wel eens goed beginnen, maar raar eindigen. En dat kan wel eens mooi lijken. En dat we zulke goede vrienden of vriendinnen zijn, oh, kan niet op. En dat we toch tenslotte verkeerd uitkomen. Vandaar dat het toch wel nodig is, denk ik, dat Calvijn de nadruk legt bij de gemeenschap op de kerk. Op de samenkomst. In de kerk. Kun je thuis ook wel eens hebben, hoor. Gebeurt niet iedere keer, maar je kan wel eens op bezoek zijn. En als je samen blij of met elkaar blij bent of met elkaar verdrietig, dat kan. Tuurlijk. Maar toch, de Heere bemint de poorten van Sion boven alle woningen van Jacob. En dat is nou zo mooi, de kerk. In de kerk heb je eigenlijk niet meer en niet minder. Daar heeft iedereen eigenlijk, ja, die staat op hetzelfde vlak. Ik weet wel, de dominee die moet preken, dat is logisch, en de kerkraad zitten. En die hebben ambtelijk gezien natuurlijk zeker hun betekenis. Maar als mensen, als personen, kun je zeggen, allemaal, als het goed is, zondaren. Allemaal verloren mensen. Allemaal mensen die alleen uit genade zalig kunnen worden. En dan kun je zeggen, ja, die vent die is ook te stom om dit of dat. Dat moet je nooit zeggen. Moet je nooit denken. Nee hoor.
De een heeft zoveel talenten gehad en de ander heeft zoveel talenten gehad. Maar wat denk je? Het gaat erom wat de Heer ervan zegt.
Wat de Heer denkt.
Dus in de kerkgemeenschap, als het goed is, ja, het gaat gauw fout hoor. Jacobus zei, bij jullie is het al zo geworden, als er iemand met een gouden ring binnenkomt, dan buig je als een knipmes en dan mag hij helemaal voor in de kerk zitten op een speciale stoel. Dat mag niet, zegt hij. Er is toch geen aanneming des persoons bij God? Je kan die man dan beter maar een plekje achteraan geven. Want hij loopt zelf ook gevaar om te denken. Hé joh, sta jij eens op, ga jij gauw weg. Jij werkt toch bij mij? Op de boerderij? Wat denk je wel? Gemeenschap. God geven dat we het ook iets van mogen beoefenen, geliefde gemeente. In de kerk, voornamelijk in de kerken. In de kerk. Sommige tijden van je leven voel je zo sterk aan dat daar nou de hartslag is. Ondanks alles, ondanks de warmte, ondanks alle dingetjes die kunnen irriteren. Ondanks de klachten en de klaagzang. Ondanks alles dat je zegt, oh, maar daar klopt het hart van de Heere God in de verkondiging van het evangelie. En in de dienst van de sacramenten. Ach, zo'n die man wier ik derwaarts. Weer gelijk. Eén dag is in uw huis mij meer dan 1000 waar ik u om bid. Maar, ik stem toe. Op straat heeft het natuurlijk ook betekenis. Als je dat in de kerk samen zingt, dan moet je je niet op de trap je hoofd voor elkaar omdraaien. Ja, ik hoor nooit wat. Soms wel eens wat er straks stom. Ik hè? Dat kan ik niet geloven, dat zal wel per ongeluk zijn. Dat de een of de ander elkaar geen gedag zegt. Natuurlijk, die kan wel eens verstrooid zijn. Maar bewust. Als dat wel zo zou zijn, dan klopt er natuurlijk niet veel van. Als er iets bewust iets is, weet je wel, van, oh jij? Nee hoor, jou zie ik niet. Jou tel ik niet. Dan kun je niet denken dat je in de kerk zo'n gemeenschap gehad hebt. Aan die ene, aan dat ene brood. Zij klemde zich vast aan de gemeenschap. Het leven is hard. Het leven is hard buiten de kerk. Op je kantoor, op de fabriek, wat een strijd, hè. De een over de ander heen, hè. Vaak, hoor. En als de een kans ziet om de ander een klap te geven, figuurlijk gesproken dan een douw dat hij... Oh, dan gaat het zo, hè. Het leven is zo kei en keihard. Vannacht, ik heb onrustig geslapen. Het was een uur of 1:30, 2:00. Toen hoorde ik opeens vreselijk gillen in de buurt. Het raam zat met het weer. Ik word vermoord. Help, help, ik word vermoord. Nou, dan weet je niet wat je moet beginnen. En ik heb wat meer meegemaakt. Dan kun je erom lachen, maar ik kon er vannacht niet om lachen. Waarom niet? Niet omdat je uit je slaap wakker werd. Maar dat je een ogenblik het eind naar je toe krijgt. Dat je zegt, dat zijn nou de vruchten van onze zonde. Het verwerpen van het woord. Helft, ik word vermoord. Vuile hoeren lopen dikken. Erger. Wij zijn niet beter. Maar wat voel je dat schrijnende, wat een weedom is het toch. Buiten God en buiten Christus. Buiten de gemeenschap van het woord. Dan zit je te piekeren, wat zou daar nou weer zijn? Bedrogen vrouw. Die daar de wanhoop uit schreeuwt, dat die de hele buurt wakker schrikt. Dan moet het toch wel erg zijn? Ja. Wat is het woord dan, de gemeenschap? Eén brood is het. Hè? Wat is dat dan groot? Gebeurt er dan bij ons niks? Zat. Daar hoop ik morgen nog wel iets over te zeggen. De leven en welzijn. Over de strijd die er is. En de Spaanders die in het rond vliegen. Dat gaat door. Maar toch.
vergis je niet hoor, want God de Heere gaat ook door. Met de gemeenschap. En daar zie je die dode vingertjes van de mens. Gemeenschap. Ja, heb je er iets van gewaar geworden? Met de kinderen vanmorgen? Als vader en moeder? Of als kerkraad of gemeentelid? Heb je stilletjes gezegd, ach Heere, alstublieft, houd u ze vast. Ach, wilt u met uw heilige geest ze erbij houden, ze erbij brengen, altijd weer. Dan is er niks tussen. Dan is dat in oprechtheid. Dan komt dat door de gemeenschap, dat je zegt, ach kind. Wat jij niet kan missen, heb ik ook nodig. Wat ik nodig heb, kan je ook niet missen. God in Christus, als die God voor zondaar. Nou, ja, vanmorgen was het veel te laat. Het wordt nu niet te laat. In de gemeenschap en in de breking des broods. Wat was dat? Nou, ik wou het gewoon ervoor houden, het avondmaal. Sommigen denken wel aan een liefdemaaltijd, dat kan er ook wel bij zijn. Voor het avondmaal was het gebruikelijk, bij de Joden nam de maaltijd een bijzondere plaats in. Bijzondere plaats. Dat was toch een feestelijk iets. En zo kunnen we in de eerste eeuwen van het christendom, worden we geconfronteerd, ook in de brief van de Korinthe, met de zogenaamde agapede, de liefdemaaltijden. En dan voordat het avondmaal was, dan aten ze gezamenlijk in de vergaderruimte met elkaar. Nou ja, ergens geen goed idee. Of ergens een goed idee. Hè, dat kan gezellig zijn. Ik ben misschien een te grote schrok op. Ik vind fondue en dat soort dingen. Dan zit ik al 3-4 stukjes tegelijk aan een stokje te steken, weet je wel. Van je zenuwachtige aard zeker. Hè. Maar dat kan. Ik kan me indenken dat het gezellig kan zijn. Maar in de Korinthe gemeente, daar ontaarde het. Want die man die het goed kon doen, die had 2-3 flessen voor zijn snuffert staan en een hele loop lekkere dingen enzovoort. En daar zat een arme man, die zat met een korstje brood. En de een was tenslotte half dronken en de andere zat te kreperen. Dan zegt de apostel, maar dat is het niet. En dan kwam het avondmaal. Dat is niet des Heren avondmaal houden. Je hebt toch huizen om te eten. Kijk, een hoop mensen willen er natuurlijk altijd weer terug naar die eerste christentijd. Maar je moet niet vergeten, we hebben een 20 eeuwen kerkgeschiedenis achter ons. Het kan wel aardig lijken om allerlei dingen van het begin weer helemaal terug te voeren. Hè? Kleurtjes, liturgische dingetjes en noem maar op en liefdemaaltijden. Maar je moet ook de vermaning zien, de lering dat je zegt, oh, wat kan er toch weinig leien. Wat zijn er toch sterke benen die de weelde kunnen verdragen? Wat moesten de apostelen toch al gauw weer gaan zeggen? Nou jongens, eet voortaan je etentje maar thuis hoor en niet in de kerk. Want dat wordt ook niks. Dat wordt een goddeloze bedoeling. Hier waren ze volhardende, zich vastklemmende in de breking des broods. Soms zie je er tegenop tegen het avondmaal. Of niet, of het kan ook zijn van niet. Maar als nou je hart je veroordeelt, hè, dan kun je wel eens schrikken. Als je weet, oh wat ben ik toch ver weggedwaald van de Heere. Dan staat er indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart. Hij kent alle dingen. Maar wat kan het ook zo zijn, dat je denkt, al gelukkig maar. Gelukkig. Daar werpt de Heere ons weer een reddingboei om onze hals. Om verder te drijven. Daar is de Heere weer bezig. Om te zeggen, rust een weinig. Eet en drink. En verheug u, mijn liefste. Mijn vlees is waarlijk spijs. Mijn bloed is waarlijk drank. Klemde er zich aan vast. Was niet zo, hè, nou weer avondmaal. Nee. Maar ze klemden er zich aan vast. Ze volharden erin. Om allerlei redenen. Waar ik nu niet op inga. is het gebleken in de kerken vroeger en in de kerken van de reformatie, dat er ook een zekere ordening zou komen. Hoewel Calvijn toestemde dat het eigenlijk het beste was om elke zondag ook de sacramenten van het heilige avondmaal te bedienen, volhardende in de breking van brood, toch zag hij zich genoodzaakt om daarin een beperking aan te brengen. Maar niet een beperking vanuit een verkeerd gezichtspunt, van nou alweer avondmaal en dat is maar dit, dat is maar dat, kijk, dat is verkeerd. Diep in het hart dienen wij de overtuiging te hebben. Ach, het hoort er zo bij. De breking des broods en in de gebeden. Welke gebeden worden hier bedoeld? Nou, bij het Joodse volk, het Israëlitische volk, had je in het Oude Testament ook bepaalde gebeden. Die werden gezegd bij de maaltijd, maar ook in de tempeldienst. Er werden bepaalde gebeden, die kun je nog terugvinden. Daar klemden ze zich ook aan vast. Aan de gebeden. Om hulp. Heere, help ons. Heere, verlicht ons. Heere, doe de nevels opklaren. Kom, Heilige Geest. In de gebeden. Gebed is ook belangrijk. In de kerk van de Heere hier op aarde. Ja, niet dat wij het zo belangrijk zijn en vinden. Maar de Heere vindt het zo belangrijk. En de Heilige Geest. Die geeft het. Dat die zondaar zich vastklemt aan de gebeden. Soms is het maar een zucht. Ook de ordelijke gebeden in de kerk. Al zijn ze wel eens verward. Maar ook waar je ook bent. Heere, help. Heere, breng terug. Heere, geef toch genade. Oh, in de gebeden. Als je die zondaren zou kunnen zien, hè, hoe die Heilige Geest erin werkt, dan zou je toch razend kijken. Wat je dan tussen de regels door allemaal zou horen. De meest rare momenten. Hè? Op de fiets, in de tuin. Waar? Soms zo opeens. Ach, Heere. Houd u ons vast. Wees ons genadig. Vergeef al mijn ongerechtigheden. Zie, dat was nou iets van de doorwerking van de Heilige Geest op het Pinksterfeest. En ik hoop dat wij alle in ons leven iets daarvan mogen ervaren. En dat de Heere die na het zure het zoet geeft, dat de Heere ook krachtig met die wind van de Heilige Geest onder ons wilde wonen en werken. Dat we er getuigen van mogen zijn. Dat God in ons midden werkzaam is. Amen.